Geliefde gemeente, hartelijk welkom deze morgen, deze buiten koude morgen. Het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het evangelie, naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 2, en ik lees u daaruit voor de versen 18 en 19. Johannes 2, de versen 18 en 19, daar spreekt het woord van de Heere aldus: de Joden antwoorden dan en zeiden tot hem: wat teken doet gij ons, dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen: breekt deze tempel, en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Tot zover. Letten wij op Jezus' komst in het huis van zijn vader. Of Jezus in het huis van zijn vader. En dan letten wij op de volgende zaken. In de eerste plaats wat hij er vindt. In de tweede plaats wat hij er doet. En in de derde plaats wat hij er zegt. Jezus in het huis van zijn vader. Wat hij er vindt, wat hij er doet en wat hij er zegt. Als 12-jarig kind kwam de Heere Jezus met zijn ouders in de tempel, naar gewoonte. En daar was hij te midden van de leraren, en hij vroeg hen en antwoordde. En hoewel zij zich verwonderden over de vragen en de antwoorden die hij gaf, toch kun je merken dat hij daar was in die tempel en kwam als kind. Je zou zeggen als catechizant, als leerling. Maar nu is de Heer Jezus ouder geworden. Hij is openlijk aangewezen door Johannes de Doper als het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. En hij is in zijn ambtelijke dienst ook van hemels wegen aangewezen. Toen hij gedoopt was in de Jordaan en uit het water opkwam, toen is daar de stem geweest uit de hemel: deze is mijn geliefde zoon. En de Heilige Geest kwam op hem in de gedaante als een duif. En bleef op hem. Je zou zeggen, hoewel de Heer Jezus van zijn ontvangenis en geboorte af de ambtsdrager is, maar als hij 30 jaar is, wordt hij in het openbaar in dat ambt ingeleid door de Vader en door de Heilige Geest. En wij merken ook in de evangeliën dat vanaf dat moment komt alles in beweging. Er zijn jaren van de Heer Jezus uit zijn leven waar wij niets van weten te zeggen, waar ons niets van opgetekend staat. Maar als hij eenmaal in het openbaar als de van God gezondene optreedt, komt er een vaart in de gebeurtenissen. Dan lees je: en terstond werd hij door de geest weggeleid in de woestijn om van de Satan verzocht te worden 40 dagen lang. En dan lees je van zijn werk, hoe hij discipelen volgelingen roept, hoe hij het begin van de wonderen laat zien, zijn heerlijkheid laat zien. De bruiloft in Cana. Alles gaat nu snel verder. En nu komt de Heere Jezus als die volwassen man, die ambtsdrager, komt hij, omdat het paasfeest wordt, komt hij naar de tempel. Het is eigenlijk zijn tempel. De tempel van zijn vader en van de Heilige Geest. In zijn komen tot de tempel is iets wonderlijks. Want die tempel, en lang geleden ook die tabernakel, dat was een tekening van hemzelf. Alles wat aan die tempel en in die tempel was, dat was profetie, heenwijzing. Zo moet de ware tempel van God eruit zien. Maar dan niet als een heenwijzing, een tekening, een schaduw. Nee, maar zo moet het echt aanwezig zijn in de ware tempel van God. Dat betekent, daar moet bloed zijn. Daar moet priesterdienst zijn. Daar moet de wet zijn. Niet in een ark. Hoewel die toen niet meer bestond, die ark. Maar ik spreek nu uit het Oude Testament. Niet in de ark, maar die wet moet zijn in het hart van een mens. De mens, God, tot alle goede werk bekwaam. Daar moet niet zijn een watervat om handen te wassen. Maar er moet kracht zijn van verzoening in die ware tempel van God. En de oude kerk heeft daarvan geweten en heeft er naar verlangd. Want haastig zal tot zijn tempel komen die Heer die gij verwacht. Daarom is er iets ontroerend dat de Heere als het ware bij een schilderij komt waar hij zelf op uitgeschilderd staat. Dat hij in een huis komt dat hij zelf moet zijn. Hij gaat er naartoe, naar dat huis van zijn vader. Hij doet dat als profeet, priester en koning. Hij doet dat in de erkentenis dat ook dit huis, deze tempel, recht van bestaan had. Recht van godsdienst. Zoals de Hebreeënbrief schrijft. Zolang die echte, die werkelijke tempel van God, naar geest en waarheid, zolang die er nog niet is, zolang die nog niet klaar is, heeft dit huis recht van bestaan. En zal daar de naam van de Heere worden aangeroepen. Ook al is in die tijd de hoge priester een man vol boosheid en arglistigheid. Ook al zijn ze zo ver gezonken dat eigenlijk de Romeinen het voor het zeggen hebben. En dan is die hoge priester en dan die door allerlei kuiperij en bedrog. Maar Jezus gaat naar het huis. Hij kan dat doen. Omdat hij de gezondene is van de Vader. Wat vindt hij nu in dat huis, in die tempel? Hij vindt dat. Hij vindt er os, schaap, duivenverkopers, wisselaars. Die tempel was verdeeld in verschillende afdelingen. Wij weten van het heilige der heilige, van de voorhof. Maar je had nog een grotere voorhof. En nog een voorhof. Je had een voorhof. Een ruimte voor de heidenen. Dat waren dan de proselieten. Die tot het Joodse geloof bekeerd waren. Die mochten in die buitenste voorhof komen. Nog wel een heel afstandje van het heilige. Maar zij, die proselieten, die ook gedoopt waren en die aan veel regels hadden voldaan, die waren aangenomen, die mochten in die buitenste voorhof komen om daar te aanbidden en om daar hun offers te brengen. Je had ook nog een voorhof voor de vrouw. En je had een voorhof voor de mannen. Hier gaat het om die buitenste voorhof. Die voorhof van de heidenen. Van de bekeerde heidenen. Jodengenoten. Proselieten. Zo worden ze wel genoemd. Och, dat die voorhof er is. Dat is iets om blij en om verwonderd over te zijn. Want de oude kerk brak door de Heilige Geest al heen door die nationale grenzen. En die hadden gezongen, loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken prijst. Zij naam al om. En denk aan andere psalmen. Volken zult gij rechten, hun zaak beslechten in rechtmatigheid. En de blinde heiden, nu van God gescheiden, zal zijn heil erkennen. En heeft Jesaja niet gesproken van die gesnedene en van die dorre mensen die er eigenlijk niet bij horen. Dat zij een plaats zullen krijgen beter dan die van zonen en van dochters. En dat ze niet moeten zeggen, ik ben een dorre boom. Want de Heere zal ze nabij zijn en zegenen. Dat die voorhof er was, is goed. Omdat het overeenkomt met het verlangen van Gods kinderen uit de oude bedeling. Dat alle volken zijn heil erkennen mochten. En u vindt de Heer Jezus Christus in die voorhof der heidenen. Een geweldig spektakel. Het lijkt wel een bazaar. Het lijkt wel een marktplein. Misschien hebben de Joden expres hun handel gehouden in de voorhof der heidenen. Omdat ze dachten, ja, dit is het minst heilige, de minst heilige plaats. van het tempelcomplex. Nou, die mensen horen er nog wel bij, maar het zijn toch heidenen. En uiteraard, het was ook logisch ergens, als je wat wilde, dan moest je in het begin zijn waar de mensen binnenkomen. Om hun godsdienstige plichten waar te nemen. Bij de ingang van het grote complex. Op dat plein van de heidenen. En daar staan koeien en schapen. Klein vee en groot vee. En er zijn ook duivenverkopers. Dat is voor de arme mensen die niet zo'n groot stuk vee kunnen betalen, maar die kunnen nog het arme offer brengen voor een paar penninkjes. Kun je wel een paar duiven kopen. En er zijn ook de wisselaars, want de mensen die komen uit andere streken hebben vreemd geld bij zich. En in ieder geval, het is geld, ja, dat komt zo uit die grauwe alledaagse beurs. Dat moet geleid geld zijn, tempelgeld, gezegend geld, gewassen geld, en daarom kun je daar je alledaagse geld inwisselen voor geld van de tempel, gewijd geld, en ook je vreemde munten kun je daar inwisselen voor in Jeruzalem gangbare munten. Ja. Ja, wij zijn heel wat gewend. Wij zijn zondaren. Maar moet je indenken. Die Heere die tot zijn tempel komt. Die vindt daar. Die schreeuwende marktkooplui. Die vindt daar die pingelaars die daar achter de tafel met geld zitten. Die hoort die duiven koeren en fladderen in hun hokken. En die beesten die loeien. Wat een toestand. In een plaats waar Jezus, waar God van gezegd heeft, mijn huis zal een bedehuis genoemd worden. Een plaats des gebeds. En nu komt Jezus. De ambtsdrager. Die grote profeet. Die enige hoge priester en eeuwige koning. Die komt daar in zijn eigen huis. Dat toch een afbeelding moet zijn van hemzelf. En hij vindt er die onbeschrijfelijke toestand. Die rommel. Die kermisachtige, marktachtige handel. Wat moet hem dat een leed, een pijn hebben gedaan? Want het huis is afbeelding van hem. En in de Heere Jezus Christus, daar is toch niet dat platvloerse, dat handel drijven, dat schreeuwerige. Hij is toch bezig in de dingen van zijn vader. Maar hij is toch niet bezig om zoveel als in zijn vermogen is zijn eigen beurs te spekken. En nu ziet hij dat daar. Hij ziet daar in plaats van de liefelijkheden van zijn tempel. Om daar nou met een verwonderd oog die liefelijkheden te aanschouwen. Ziet hij daar die mens? Hoort hij die mensen? Hoort hij de krachttermen? Hoort hij hoe het er langs gaat? Loven en bieden. Ziet hij dat geld allemaal in stapels op die tafels liggen? Het is gewoon zo. Er is geen plaats voor waar het om gaat. Er is geen plaats voor. Daarom lees je bij een andere gelegenheid van een tempelreiniging, dat toen de Heer Jezus Christus orde op zaken had gesteld, dan lees je daarachter, toen kwamen de kreupelen en de blinden. Die kwamen weer binnendruppelen. Want daar ging het eigenlijk om. Om de boodschap van de verzoening. De boodschap van het heil. Voor zondaren. Daar, in die intieme beslotenheid van het tempelcomplex. Maar er is voor kreupelen geen plaats. En voor blinden. En voor verlamden. En voor armen. Niks aan te verdienen. Dat alles ziet de heilige. Die door de ijver van het huis wordt verslonden. Verteerd. Psalm 69. Hij ziet het en... En ja, waar wij nog om glimlachen misschien. Waar wij van zeggen, jongen, wat een Jodenkerk. Dat grijpt hem aan tot in het diepst van zijn ziel. Met een voor ons niet te peilen droefenis. Smart. Toorn. Heilige toorn. Dat het huis van zijn vader een moordenaarshol geworden is. Zo noemt hij het bij een van de andere evangelisten. Als hij dat ziet. Waarschijnlijk terecht. Waarschijnlijk gaat het er soms heet langs. Als het niet eens kunnen worden over de prijs. Slaan ze erop. Dan vallen er klappen. Precies als op de markt. Soms gebeurt, als er iemand een opmerking maakt aan het adres van een verkoper. Of aan het adres van zijn koopwaar. Dan gebeurt het hier ook wel eens. Dat er opgeslagen wordt. Wat heb jij te zeggen? Wat denk jij? Een moordenaarshol. Het huis, dat van zijn gunst. Getuigd. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot. O Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zijn. Hoe branden mijn genegenheen om Heere voorhof in te treden. En daar komt de eigenaar, de zoon van het huis. En zijn ziel is vol van sterk verlangen. Zijn hart roept uit tot God die leeft. En hij vindt daar niet anders dan ruzie, handel, geschreeuw. O, wat hebben wij te danken aan die Heere Jezus Christus. Dat hij een zodanig tegenspreken verdragen heeft. Dat hij een zodanige tegenspraak en tegenstelling heeft verdragen. Nou ja, verdragen. Hij heeft het niet verdragen. Maar ik bedoel, je zou kunnen zeggen, nou, de Heer Jezus die zal wel voorgoed afscheid nemen van de tempel. Hij zal wel zeggen, nee, dat is het huis niet. Ik ga er niet nooit meer heen. maar dat hij tot aan het einde toe, telkens als het feest was, in de tempel kwam, lerende het woord van God, wat hij er vindt. Ach, je zou zeggen, gelukkig dat het nu niet meer zo is. Stel je voor dat er in de kerk gelijk een soort zwarte markt gehouden werd en iedereen van de ruimte en de gelegenheid gebruik maakte om zijn handeltje te drijven. Dat zou toch een rare toestand zijn. Nou ja, je hebt nog wel een bazaar en je hebt natuurlijk dit en dat, maar dat doe je dan toch meestal niet op zondag. Maar in de week. En kraampjes in de kerk. Ja, en toch, hè, bij de gedachte daarover, over dit gedeelte, dacht ik ook aan, als nou de kerk in beslag genomen wordt door de politiek, door Zuid-Amerika, door dit, door dat, door zus, door zo. Kan allemaal nog zo mooi, zo rechtvaardig klinken. Maar is dat de boodschap van het huis, dat een huis van gebed genoemd zal worden? Als dat nu de actualiteit wordt van het huis, om aan te horen en om te zeggen wat er allemaal veranderen moet, wat er gebeuren moet, hoe dit, hoe dat. Waar is dan de dienst van de verzoening? De persoonlijke verzoening met God door het bloed des kruises. Dus ja, aan de ene kant zeg je, het gaat er nog tamelijk netjes naartoe. Aan de andere kant zeg je, Heere, als u bij ons zou komen, wat zou u dan vinden? In uw huis? Goed, we letten in de tweede plaats eens even op wat hij doet. Hij maakt een geestel van touwtjes. Legt die knoopjes in, zoals dat bij een geestel gebruikelijk was. En dan drijft hij ze allemaal uit de tempel. Die handelaren, die geldwisselaars. Maar let op, er staat niet dat hij die mensen eruit geranseld heeft. Er staat niet. Er staat dat hij een geestel van touwtjes gemaakt heeft. Maar er staat niet dat hij ze ermee geslagen heeft. Hier kunnen we het ons het beste zo voorstellen. Als de Heer Jezus daar gekomen is en hij heeft alles in ogenschouw genomen, het is op hem ingewerkt, dan vervult een heilige toorn zijn ziel. En hij neemt die touwtjes of touwen, hij legt er knopen in, hij maakt een soort zweep en het heilige vuur schiet uit zijn ogen. Geen menselijke wraakzucht, maar een heilige toorn die voortvloeit uit de vrezen van God, uit zijn middelaar zijn, uit zijn waarachtig en rechtvaardig mens zijn en God zijn tegelijk. Daar vloeit het uit voort, daar springt het vuur in. En als hij dan die touwtjes neemt, die zweet neemt, en hij loopt naar die mensen toe, dan hoeft hij niet eens te slaan, want de mensen deinzen terug. Ze deinzen terug voor de majesteit van zijn ogen, van zijn persoon, van zijn optreden, van de geest die eruit spreekt. Ze raken die harde, ruzieachtige mensen, die door de wol geverfde handelaars die raken van hun stuk. En er is zo'n majesteit in deze nederige middelhaan. Dat ze nemen de benen. Dat is een wonder. Want stel je voor dat jij daar binnen zou komen en je zou zeggen, wat is hier aan de hand? En je gooit die tafeltjes met geld om, je giet het geld overal heen. En fort met de koeien en de schapen en de duiven. Eruit jullie. Wat zouden ze je gauw te pakken hebben? Wat zouden ze je gauw een pak slaag geven? Wat zouden de verkopers zich aan één gesloten hebben en zeggen, wat wou jij slotneus? Wil je wat anders laten zien? Ze zouden je de tempelwacht, die liepen daar, tempelwachters. De tempelwacht zou er in een ogenblik bij zijn. En je geboeid afvoeren. Zo'n wanklank op het feest. Er is een wonder in dat er niemand zijn hand uitsteekt. Dat er niemand iets kan doen. Hij leert en hij doet als machthebbende. Niet als schriftgeleerde. Hij heeft iets in hem en over hem. Deze Jezus Christus. Dat ze allemaal de vlucht nemen. Hij jaagt ze eruit. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Hij is geen relschopper. Een relschopper. Die breekt de duivenkooien open en laat de beesten rondfladderen. Maar Jezus zegt tegen degene die de duiven verkopen, neem deze dingen weg. Naar buiten. Het huis mijn vaders is geen huis van koophandel. Mag je niet doen. Dat past niet. Wonderlijk, dat de toorn en de ontsteltenis in het hart en in de ziel van de Heere Jezus zo zuiver is, zo volmaakt. Er is geen één reformator of er zit wel wat in en wat bij. Ach, Calvijn die zegt aan het eind dat hij op zijn sterfbed ligt. Wat ik gedaan heb is niks geweest. Ik ben een ellendig zondaar. Vergeef me, broeders, mijn onstuimige toorn. Vergeef me. Want een mens is een mens. Hoe ook begeesterd. Hij is een mens. Daar komt nog vlees en wereld bij. Maar dit is zo rein en zo heilig. Je kunt echt zien. De discipelen moeten eraan denken als ze dat zien. Die heilige verontwaardiging. Oh, er is geschreven. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. Hij gaat erin op. Hij wordt erdoor verteerd. Door het werk, door aan het huis en in het huis. Jezus, hij heeft wat gedaan, maar hij heeft niet geslagen. Maar door de majesteit en de heiligheid die uit zijn gezegende ogen straalde, hebben ze de vlucht genomen. Lopen naar buiten. Dan komen de Joden, misschien de tempelwachters. Dat waren Joden, die moesten toezien dat het er allemaal goed langs ging in de tempel. Dat het er geen rommel werd, en het was dus een rommel. Maar die krijgen ook wel wat van de verkopers. Als ze 's avonds naar huis gaan en ze hebben een goede dag gehad, dan zit er voor de tempelwachters ook wel wat in. En die komen tot hem en zeggen: wat teken doet gij ons? Dit vers en het volgende heb ik voorgelezen. Wat teken doet gij ons dat gij deze dingen doet? Met andere woorden, waar haalt u het gezag vandaan? Het mandaat? Legitimeer u eens. Dat leefde sterk bij de Joden, dat weet je wel, hè? Hoe vaak je in het evangelie leest dat ze een teken verzoeken. Een teken. En de duivel die wilde ook graag dat Jezus een teken deed, dat hij wat deed. En de broeders van Jezus wilden ook graag dat hij een teken deed, dat hij zichzelf waar maakte. De tempelwachters, de Joden, die zijn wel verbouwereerd. Maar als ze een beetje van hun verbouwereerdheid bekomen, dan willen ze toch wel eens weten, wat is dat voor een ingrijpen hier? Op ons terrein. Op ons terrein. Is hij ook van de tempelwacht? Of is het iemand van het Sanhedrin? Is het iemand van de Hoge Raad? Laat eens zien, wie ben je eigenlijk, man? Doe eens een teken. Dat je dit allemaal doet hier. Jezus ging er nooit op in, hè? Heb je er wel eens op gelet in het evangelie? Jullie krijgen geen teken. Dit boos en overspelige geslacht. Je hebt tekenen zat, maar je ziet ze niet. Je wil ze niet zien. Als het 's avonds zo en zo lucht is, dan zeg je morgen mooi weer. Of anders, morgen regent. Krijg geen teken. De Heere Jezus wilde zichzelf niet bewijzen. Hij wilde niet in die zin de bewondering hebben van de mensen. Hij wilde zijn de arme en verachte. De geslagene. Dat wilde hij zijn. Maar hij was niet verlegen om de toejuichingen van mensen. Omdat hij zulke staaltjes, zulke wonderen tevoorschijn kon brengen. Nee. Hij was het wonder zelf. Het wonder aller wonderen. God geopenbaard in het vlees. Maar nou lees je in de evangelie dat als het gaat om het vragen van een teken, dat Jezus Christus één uitzondering heeft gemaakt. Eén uitzondering. En die uitzondering, dat was de opstanding. De opstanding uit de doden. Zoals Jona, 3 dagen. Dit geslacht, dit overspelige geslacht, krijgt geen ander teken dan het teken van Jona, de profeet. 3 dagen was in het hart van de vis, maar toen werd hij uitgespuwd. Toen was hij weer op het land. Jezus geeft een teken. Ja, een teken. Waarmee ze niet kunnen hoereren. Waarmee ze niet kunnen zeggen: ah, nou hebt u zichzelf gelegitimeerd. Dus u staat op uit de doden. Nee, dat niet. Want dat teken ligt achter de vernedering. Achter de dood. En achter de verlating. Achter de jammerlijke verlating. Achter zijn angst en achter zijn tranen. Ligt erachter. Dat is een teken dat kan alleen voor het geloof betekenis krijgen. Maar niet voor ons natuurlijk oog en inzicht.
En dan moet je eens letten.
Wat Jezus zegt, dat was onze laatste gedachte. Jezus antwoordde en zei, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik zelf oprichten. Raadselachtig woord. Het klinkt zo kalm en ingehouden. Maar in werkelijkheid is het als een donderslag. Dit woord, zo onpeilbaar diep, het heeft zo'n indruk gemaakt dat straks over 3 jaar, dan zeggen ze, wij hebben hem horen zeggen, dat hij met zijn handen de tempel afbreekt en in 3 dagen weer op zal bouwen. Dat is helemaal verdraaid, dat wel, maar ze wisten het nog goed. Wist het nog goed toen hij daar voor de Hoge Raad stond. Dit woord heeft blijkbaar in hun oren geklonken als zoiets ongehoord. Zoiets vreemd. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik mezelf oprichten. En ik kom er ook niet uit. Want Jezus heeft kennelijk niet op zichzelf gewezen in de zin van breek deze tempel. Toch bedoelt hij dat. De tempel van zijn lichaam. Ongetwijfeld is er ook verband met de tempel waarin hij nu is. Dat tempelplein met die schone gebouwen waar niet 1 steen van op de andere gelaten zal worden. Er is verband. Maar wat? Hoe? Breek deze tempel. De Heer zegt toch niet, jongens, gaan jullie de tempel eens slopen? Nu direct. Nee, dat hebben ze er niet uit opgemaakt, kennelijk. De Heer spreekt op een wijze die je ook niet kunt vergelijken met een verzoek. Zoals een mens iets kan verzoeken. Jo, ik raad je aan om dit of dat te doen. Het is hetzelfde taalgebruik als dat je leest bij Judas. Dat Jezus tegen de Heer, tegen Judas zegt, wat gij doet, doet het haastig. Zo'n bevelende wijs. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik mezelf oprichten. Hieruit blijkt dat Jezus Christus de volle bewustheid heeft gehad van zijn zending, van zijn werk, van wat hij doen zal. En nu zegt hij daar, terwijl de mensen wegvluchten en de lammen en blinden en kreupelen de plaatsjes weer innemen om geholpen te worden. Breek deze tempel. Moet hij dan gebroken worden? Hij, Jezus Christus. En zal hij dan die tempel in 3 dagen weer oprichten? Want hij is ook door zijn eigen goddelijke kracht opgestaan. Is dat een teken? Een teken zou je zeggen waar alles heen gedreven wordt. Want Jezus Christus wordt zelf de oorzaak van de ondergang van de aardse tempel. Maar hij zal ook zelf de oorzaak zijn van het breken van zijn eigen tempel. Hoe ellendig dat de rol van mensen is geweest. Hoe gemeen ook alles geweest is wat tegen hem misdreven is, toch blijft waar ik leg mijn leven af. Ik heb macht om mijn leven af te leggen. En ik neem mijn leven weer aan. Er is iets doelbewust, iets dat ons met een siddering, een huivering kan bevangen. spreek deze tempel. En in 3 dagen zal ik hem oprichten. Er zit iets in van het voorwentelen van de raad van God die toch doorgaat. Onze eigen schuld en toch de raad van God bestaat. Niks anders te verwijten dan onszelf. En toch mist God zijn doel niet. Het lijkt wel een zweepslag. Over de zielen van mens. Een voortjaar. Door het woord van de koning. Breekt deze tempel. En 3 dagen zal ik hem opbouwen. Het is onvoorstelbaar dat hier aan het begin, dat Jezus Christus op de bevelende wijze, dat hij daar staat midden in die ellende, midden van die vluchtende verkopers en handelaars, terwijl de kreupelen langzaam weer naar voren schuifelen, dat hij hier zegt, in een uiterste zielsbeweging, breek deze tempel, ik zal hem in 3 dagen oprichten. Het lijkt wel of er geen ontkomen aan is. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaar. Het vuur is al begonnen te branden. En de braak aan de tempel is al begonnen. Ik draag de schimp, de smate overlast. Dergene die al zien de God u smaden. Geldt voor hem. Hij wordt verslonden. Hij wordt dan ook echt verslonden en verteerd in de ijver voor Gods huis. Dit teken. Dit ongrijpbare teken, dit onbewijsbare teken hier, want wij achten hem van God geplaagd, geslagen en verdrukt. Dit teken geeft hij. Dat teken zal de rechtvaardiging zijn van de wettigheid van zijn zending. Van het goddelijke van zijn arbeid. Daar zal het alleen door het geloof voorwaar zijn. Vandaar houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Waarom zegt Jezus dat hier? Nogmaals, ik kan dat woord niet peilen. Maar nog iets wil ik ervan zeggen. Ik zei straks, Jezus maakte wel een zweep. Een gezel. Maar er staat niet dat hij ermee sloeg. Dat is profetie. Dat is een heenwijzing. Want wij lezen dat Jezus Christus zichzelf heeft laten geeselen. En met doornen kronen. En met een rietstaf op het hoofd slaan. En bespotten. We lezen dat hij zelf zich eruit liet jagen. Eruit liet zetten. Uit het huis. Uit de stad. Uit de familie. Ploegers hebben mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Dat zei de profeet van de Messias. Jezus, die had dat stelletje schurken en ons erbij wel door vuur van de hemel kunnen laten verteren. Maar hij houdt de zweep in. Vluchten voor zijn heilige ogen. Maar Jezus slaapt niet door. Hij kunt het niet goed, maar hij ranselt er niet op los. Hij houdt die zweep in zijn verontwaardigde, van verontwaardiging bevende handen. De ijver van uw huis, mij verteert, breek deze tempel. Straks staat hij daar gebonden aan een paal en slaan ze zijn rug kapot. Straks spuwen ze hem in het gezicht. Misschien zijn er wel bij dan van die verkopers die nou het hazenpad hebben gekozen, maar die straks hun kans schoon zien. Hé, die Christus, die zo nodig onze zaken in de war kwam moest sturen in de tempel toen en toen. Zeg nou eens wat. En ze sloegen hem. Toe, heb je wel eens benauwd dat je zegt, ach, Heer, ik pas niet in uw huis. Ik pas er niet. Ik hoor niet in uw huis. Ik ben zo'n verkeerd en verdraaid mens. Of misschien heb je er wel eens last van dat je zegt, wat wordt de kerk toch een, ja, toch een rumoerige, platvloerse beweging. Zou het wel ooit goed komen met de kerk? Hier zie je een stukje reformatie. Als Jezus het ambt ontvangt en recht doet in het gericht. Maar was dat nou afdoende? En kunnen wij nu zeggen, 1985, dat de kerk van binnen en van buiten zo goed in elkaar steekt? Zo goddelijk, zo heilig, met alle geruzie, met alle gerecht, met alles wat er is. Als je daar nou benauwd van bent, en je vraagt je af, ja, maar komt het dan nooit goed? Waar is nou die heilige algemene christelijke kerk? Waar is nou die kerk die van alle dwalingen gezuiverd is? Waar is dat nou? Dan heb ik toch een woord van troost. Dit was profetie. Breek deze tempel. En ik bouw me 3 dagen op. Toen Jezus Christus gebroken werd. Toen Jezus Christus gegeeseld werd. Toen zijn lichaam aan de dood werd prijsgegeven. Toen werd die rotkerk, die kerk, die handelaars, die, oh, dat stelletje drijvers en die wij zijn, die werden toen gedood. In het graf gestopt. Want hij was de borg, de plaats bekleden. Hij wilde als zo'n handelsjood veroordeeld worden. En na 3 dagen, in 3 dagen heeft hij alles opgebouwd. Een nieuw huis. Een nieuw gezang de Heer. Een nieuwe kerk. Een nieuwe tempel. Dat heeft hij gedaan, zijn grote liefde. Hij is zelf de tempel. Gebroken, opgebouwd. Die tot hem komt, wordt geen zins uitgeworpen. En de lammen en blinden en kreupelen vinden er melk en brood en wijn zonder prijs, zonder geld. Zonder arbeid. Hij heeft het gedaan. De tempel is hem. Dat hoeft niet als verzoet, een soort zoetmiddeltje te dienen om onze boze praktijken natuurlijk uit te voeren. Daar gaat het niet om. Maar de tempel is het. Ten troost verspreid in smarten. Juich vromen om uw lof. Verblijf u steeds in God. In de Heer Jezus. In zijn tempel geeft hem een iegelijk eer. 3 dagen opgebouwd. Een nieuw gebouw. Alles wat aan hem is, is gans begeerd. Nou, wat zeg je van zulke middelaar? Van zulk een profeet, priester en koning? Mogen we instemmen met de bruid. Alles wat aan hem is, is gans begeerd. Laat me in uw tempel, in uw Heer Jezus Christus, gevonden worden. Beveiligd worden tegen de dood. Laat me in u, uw eeuwig eren en prijzen. Want u hebt de zweep naar uzelf toegehaald. En u bent zelf als een puinhoop geworden. Maar u bent opgestaan. Een nieuwe schepping. Buiten deze schepping moet de tempel van Jeruzalem vallen. Het voorhangsel scheuren van boven naar beneden. Want nu hij de tempel is en het altaar, is er voor een andere tempel geen plaats meer. Amen.